mogen onze enige verwachting staan, de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 126 en daarvan al de versen Psalm 126, de versen 1, 2 en 3.
Thank you.
tekstlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het evangelie van Marcus en daarvan het tweede hoofdstuk vanaf vers 23 tot en met Marcus 3. Doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Marcus 2 vanaf het 23e vers. En het geschiedde dat hij op een sabbatdag door het gezuide ging en zijn discipelen begonnen algaande aarde te plukken. En de fariseeën zeiden tot hem, zie waarom doen zij op den sabbatdag wat niet geoorloofd is. En hij zeide tot hen, hebt gij nooit gelezen wat David gedaan heeft als hij nood had en hem hongerde? En degene die met hem waren, hoe hij ingegaan is in het huis Gods, ten tijde van Abjatar de hoge priester en de toonbroden gegeten heeft, die niemand zijn geoorloofd te eten dan de priesters, en ook gegeven heeft degene die met hem waren. En hij zeide tot hen, de Sabbat is gemaakt om de mens en niet de mens om de Sabbat. Zo is dan de Zoon des Mensen een Heere ook van de Sabbat. En hij ging wederom in de synagoge en al daar was een mens hebbende een verdorde hand. En zij namen hem waar of hij op de Sabbat hem genezen zou, opdat zij hem beschuldigen mochten. En hij zeide tot de mens die de verdorde hand had, sta op in het midden. En hij zeide tot hen, is het geoorloofd op de Sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen, een mens te behouden of te doden? En zij zwegen stil. En als zij hen met toren rondom aangezien had, meteen bedroefd zijnde over de verharding van hun hart, zeide hij tot de mens, strek uw hand uit. En hij strekte ze uit, en zijn hand werd hersteld gezond gelijk de andere. En de fariseeën uitgegaan zijnde hebben terstond met de Herodianen tezamen raad gehouden tegen hem, hoe zij hem zouden doden. En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de zee en hem volgde een grote menigte van Galilea en van Judea en van Jeruzalem en Idumea en van over de Jordaan en die van omtrent Tyrus en Sidon, een grote menigte gehoord hebbende hoe grote dingen hij deed, kwamen tot hem. En hij zeide tot zijn discipelen dat een scheepje omtrent hem blijven zou om... steeds omtrent hem blijven zou om der scharen wil, opdat zij hem niet zouden verdringen. Want hij had er vele genezen, alzo dat hem al degenen die enige kwalen hadden overvielen, opdat zij hem mochten aanraken. En de onreine geesten, als zij hem zagen, vielen voor hem neder en riepen zeggende: Gij zijt de Zoon Gods. En hij gebood hun scherpelijk dat zij hem niet zouden openbaar maken. En hij klom op den berg en riep tot zich die hij wilde, en zij kwamen tot hem. En hij stelde er 12, opdat zij met hem zouden zijn, en opdat hij dezelve zou uitzenden om te prediken, en om macht te hebben de ziekte te genezen en de duivelen uit te werpen. En Simon gaf hij de toenaam Petrus, en Jacobus de zoon van Zebedeus, en Johannes de broeder van Jacobus, en gaf hun toename Boanerges, het welk is zonen des donders, en Andreas en Filippus en Bartholomeus en Matthäus, en Thomas en Jacobus de zoon van Alfeus en Thaddeus, en Simon Cananitus, en Judas Iscariot, die hem ook verraden heeft. En zij kwamen in het huis, daar vergaderde wederom een schare, alzo dat zij ook zelfs niet konden brood eten. En als degene die hem bestonden dit hoorden, gingen zij uit om hem vast te houden, want zij zeiden: Hij is buiten zijn zinnen. En de schriftgeleerden die van Jeruzalem afgekomen waren, zeiden: Hij heeft Beelzebul, en door de overste der duivelen werpt hij de duivelen uit. En hen tot zich geroepen hebbende, zeide hij tot hen in een gelijkenissen: Hoe kan de Satan uitwerpen? En indien een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, zo kan dat koninkrijk niet bestaan. En indien een huis tegen zichzelf verdeeld is, zo kan dat huis niet bestaan. En indien de Satan tegen zichzelf opstaat en verdeeld is, zo kan hij niet bestaan, maar heeft een einde. Er kan niemand in het huis een sterke ingaan en zijn vaten ontroven, indien hij niet eerst de sterke bindt, en alsdan zal hij zijn huis beroven. Voorwaar zeg ik u dat al de zonden der kinderen der mensen zullen vergeven worden, en allerlei lasteringen waarmede zij zullen gelasterd hebben, maar zo wie gelasterd zal hebben tegen de Heilige Geest, die heeft geen vergeving in der eeuwigheid, maar hij is schuldig en des eeuwigen oordeels. Want zij zeiden: Hij heeft een onreine geest. En zo kwamen dan zijn broeders en zijn moeder, en buitenstaande zonden zij hem tot hem en riepen hem. En de schare zat rondom hem en zeiden tot hem: Zie, uw moeder en uw broeders daarbuiten zoeken u. En hij antwoordde hun zeggende: Wie is mijn moeder of mijn broeders? En rondom overziende hebbende die om hem zaten, zeide hij: Zie, mijn moeder en mijn broeders, want zo wie de wil Gods doet, die is mijn broeder, mijn zuster en moeder. Tot zover de schriftlezing. En zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons vanmorgen weer bijeengebracht onder uw eeuwig blijvend getuigenis. En mochten we dat eens beseffen. Mochten we daar eens een beseffen hebben, Heere. Want dan zouden we onder dat getuigenis gedurig willen verkeren. Dan zullen we het niet meer zien als een bijzaak of als een traditie. Maar dan zullen we het zien als een noodzakelijk iets. Noodzakelijk. En voor tijd en eeuwigheid beide. Wat heeft de mens een vonde gezocht om dit tijdelijke leven door te gaan? In zijn eigen lusten en denkbeelden. Maar gij zegt dat die de wil van God doet. Die is mijn broeder, mijn zuster en moeder. O Heere, en anders kunnen we de uwe niet zijn. En wat is u de wille Gods te doen? Dat is in hem geloven, die op deze wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, om de wil des Vaders op te luisteren, te verheerlijken. En ook, o Heere, mochten we dat ook onderscheiden, dat degenen die in u geloven in de zonde niet meer leven kunnen, onmogelijk. Kunnen er wel in vallen, maar niet in leven. Heere, mocht gij dat van de daken laten prediken, mocht gij dat zelf openbaren, dat gij onderscheid komt te maken waar het van nature niet te vinden is, maar dat het dan ook in de vrucht openbaar komt. Want het kan niet zijn als wij in Christus zijn ingelijfd, dat we ons oude leven, dat leven van die oude mens voortzetten. Dat is onmogelijk. Want gij zegt het, gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Dat is een staatsverwisseling die in ons alle leven moet plaatsgrijpen, wil het wel zijn voor tijd en eeuwigheid. Dat we die oude mens der zonde afleggen en dat we in en met Christus zullen opstaan in een nieuw godzalig leven. O Heere, daarin doet openbaart gij dat de uwe niet met ingestorte krachten een nieuw mens zijn, maar door de toerekening van de gerechtigheid van Christus. En door die toerekening die ook vruchtbaar is, door de Heilige Geest die in ons woont, dat we hem zullen navolgen, dat we in de waarheid geworteld zijn en dat we niet meer zullen vallen voor allerlei wind van leer. O Heere, ja, wij zijn mensen die vallen. En zelfs de hoge apostelen konden vallen, gelijk wij bij Petrus zien in Antiochië. Maar die worden ook weer door u opgericht. Die kunnen daar niet in blijven liggen. Heren, want dat zou tegen uw orde ingaan. Dat zou tegen uw goddelijke orde ingaan. Dat zou strijden tegen de genadeleer. Omdat de genade heerst. Omdat de genade regeert. En als de genade regeert, dan kunnen we wel struikelen, maar dan zullen we ook worden opgericht. Dan kunnen we niet meer afvallen. Dan kunnen we niet meer afvallen. Omdat gij daarvoor borg staat. Omdat gij daarvoor uw kerk voorgaat in alles. En omdat gij uw kerk bewaart tot het einde. O Heere, mocht dat ook deze morgen blijken, mocht dat ook deze dag blijken. Daar alles van u afwijkt in onze dagen, in kerk en staat. Dat er geen getuigen, geen publieke getuigen meer gevonden worden. Die hun stem verheffen met macht. Alles maar stiekem gedaan wordt, o Heere, mocht gij er nog eens aan te pas komen. Mocht gij nog John Knoxen verwekken. Om de overheden aan te zeggen. Dat als zij in de goddeloosheid volharden, dan zullen ze eeuwiglijk vergaan. Lieve Heere, dat uw kerk hersteld mag worden. Waarlijk bij u vandaan. Niet met een naam, niet met een kerknaam. Want dat kan niet voor u bestaan. O Heere, wat hebben we ons toch gebroken bakken uitgehouden die geen water houden. Maar waar zijn degenen die daar doorheen mogen breken? Door uw goddelijke genade alleen kunnen staan, omdat gij hebt gezegd, ik ben met u lieden. O Heere, mocht gij de banier nog eens oprichten, gij hebt hem nooit neergeworpen. Maar Heere, dat hebben wij gedaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Maar mocht gij nog geven waarachtige bekering, een waarachtige terugkeer, een waarachtige wederkeer. Dat ook de uwe als opnieuw tot zichzelf mochten komen. Tot zichzelf mochten komen, zeggende ik, we hebben gezondigd tegen de hemel en voor u. En we zijn niet meer waardig uw kind genaamd te worden. Och, lieve Heere, herstel nog wat gij hebt geëigend en doe het nog om uw grote lieve naams willen. Gedenk aan uw vastgestaafd verbond. Gedenk. Wij hebben gezondigd. Maar gij zijt dezelfde gebleven. Gij wordt niet veranderd. En daarom zijn we niet verteerd. O Heere, geef uw woord nog te openen. En doe uw stem nog horen. De stemmen des Zoons van God, want die ze gehoord hebben, die zullen leven. Gedenk onze kinderen, de kinderen der gemeente, de kinderen des verbonds. O lieve Heere, mocht Gij ze trekken met een goddelijke trekking. En mocht Gij ze toebrengen tot de gemeente die zalig moet worden. Want dan zal het zijn één herder en één kudde. En Heere, mocht Gij daartoe ook diegenen nog uitstoot in uw weiger die Gij daartoe geroepen hebt. Die Gij daartoe bekwaam gemaakt hebt. Heere, wat is er dat Gij hebt omgezien naar zulke mensen als wij zijn. Dat Gij ons uw evangelie doet prediken. Maar mocht het vruchten dragen van geloof en bekering. Want de vruchten zijn voor de landman. En dat die noorderwind plaats mag maken voor die zuiderwind. Opdat de specerijen zouden uitvloeien. Heere, gedenk land en volk. Gedenk overheid en onderdanen. Die zo massaal van u afgeweken zijn. Maar wij kunnen niet daar de oorzaak leggen. De oorzaak ligt bij ons. De oorzaak van algehele afval ligt bij de kerk. Geen publieke stem wordt er meer gehoord. Het is stil geworden in de straten. O Heere, kom er nog aan te passen, mocht Gij die kerkmuur eens doorbreken en slechten. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, de vorige keer waren we gebleven bij het feit dat Christus de fariseeën de wacht aanzegde vanwege hun aanval op de discipelen, dat zij aren plukten op de Sabbatdag. Ja, altijd verkeren Gods kinderen onder de verdachtmakingen van de godsdienst en meestal uit afgunst. Wat de discipelen van Christus krachtens het evangelie geoorloofd waren te doen, dat was en dat is de fariseeën verboden krachtens de wet van Mozes. Nu is het evangelie niet tegen de wet, geliefde, maar de fariseeën die maakten een onwettig gebruik van de wet. Zij steunden op de wet op een wettische wijze en zij pasten die toe op een biblicistische wijze. Niet op zichzelf, maar op anderen. En de zulke die dat doen, die zijn altijd de oorzaak tot ergernis. Een ergernis die haak staat op de ergernis van het kruis. Want de fariseeën waren vijanden van het kruis van Christus. En de zulke die doen de wet teniet. Met alle pretenties die ze daarbij geven, doen ze de wet teniet. Want zonder geloof doet de mens de wet niet. De wet die wordt alleen bevestigd door het geloof. Ja. En dat bevestigen van de wet door het geloof bestaat niet uit het doen der wet. Uit het doet dat der wet. Nee. Want de wet is niet door het geloof. Heb je daar nou wel eens over nagedacht? Als ik nou al de christelijke stukken lees, hè, in kranten en in kerkbladen. Dan kom je dat niet tegen. Dan kom je dat haast niet tegen. Wat kom je niet tegen? Dit. De wet is niet door het geloof. Als ik al die kranten en al die preken beluister, dan is de wet wel door het geloof. Maar dat is een dwaalleer, dat is een leugenleer. De wet is niet door het geloof. Maar het bevestigen de wet door het geloof geschiet door het geloof in de wetsvervuller. En in het bewaren van Gods geboden. Ja. Gods volk bewaart Gods geboden niet door enig werk. Maar zij bewaren Gods geboden in de ark, in Christus. De wet is in Christus. En wie de wet bezijde Christus stelt, of als aanvulling op Christus, of allemaal van die prachtige vruchten naast Christus, die doet de wet teniet. De wet is in Christus. En als je die wet bezijde Christus stelt, de wet en Christus, dan doe je de wetten niet en dan doe je jezelf de das om. Wie de wet naast Christus stelt om die te doen, pleegt geestelijke zelfmoord. En zoals de fariseeën dat deden, hè, want de wet is geestelijk en de mens is vleeselijk. En dat keerde de fariseeërs om. Zij waren geestelijk en dan moet de wet vleeselijk zijn. Ik zal u wat vertellen, geliefde, de discipelen die bekommerden zich niet om de wet. Absoluut niet. Nee. Die bekommerden zich om Christus, want wie Christus heeft, bevindt zich volkomen in overeenstemming met de wet. En wandelend in de vrijheid die er in Christus is, plukten de discipelen aren op de Sabbatdag om daarvan te eten. De discipelen die plukten geen aren om het plukken, ook niet om er winst, om er handel mee te drijven, maar omdat zij leefden uit de hand des Heren en slechts hun honger stilden met de geplukte aren. Gods volk leeft ook uit de hand des Heren op de eerste dag der week, op de dag des Heren. Maar de fariseeën die leefden van regels en wetten. Maar de discipelen die leefden van vrije, soevereine genade uit de hand des Heren om van hem nooddruf te begeren. Ja. En we hebben u gezegd, Christus is ook wetgever van de Sabbat. De Heren, hij is Heren van alle dagen per week. En zondags verwisselen Gods kinderen niet van meester, niet van Christus naar Mozes, om de zondag door te brengen op grond van regels en wetten. Dat breekt de Heere af. Hè? De Sabbat is gemaakt om de mens, niet de mens om de Sabbat. De fariseeën hadden die orde omgedraaid. Kijk, daar heb je het nou. Daar heb je het nou. Dan kan je zo opluisteren. En dat is diabolos. Dat is alles omkeren, alles omdraaien, alles verdraaien. Dat deden de fariseeën. Gods kinderen eren Christus op de eerste dag der week. Dat is de opstandingsdag van Christus. Dat is de dag van de nieuwe schepping. De dag van de herschepping. Want hij is opgestaan om onze rechtvaardigmaking. Maar een iegelijk is een orde. De eersteling Christus. Daarna die van Christus zijn is een toekomst. En zij volgen Christus door het graf, niet door vrije wil, maar door de geest van Christus. Tot de opstanding aller dingen. En gemeente, degenen die met Christus gestorven zijn, die zullen ook met hem leven. Er is geen andere weg. De fariseeën die wilden die weg niet, want die wilden in het leven blijven. En dan namen ze de wet van Mozes ter hand, om zich een beetje flink voor te doen. Arme godsdienst. Maar ook in de onderhouding van het nieuwe leven gaf Christus de zijne in alles voor. Dat zie je hier. Hij ging hen voor door het gezaaide. De discipelen hadden dat zelf niet uitbedacht. Kun je nog je eigen wegen uitbedenken? Kijk, daarom waren de discipelen alleen bekommerd om Christus. Waar hij zijn voetstap zou zetten. Daarin zouden ze hem volgen. Omdat ze zelf de weg niet wisten. Ze wisten die ook niet te bedenken. En als je dat nog zelf kan bedenken, mensen, dan verkeer je dik onder de wet. En dan leef je niet onder de genade. Want Gods volk kan geen stap zetten zonder Christus. Hij zegt, zonder mij kunt ge niks doen. Niks, niks. Nee. Al gaat Christus door het gezaaide, dan gaan zijn knechten daar ook doorheen. Al gaat Christus door onbezaaide wegen, daar zijn knechten ook. Waar hij zijn voetstap zet, daar druipt het al van vet. En daar doet hij het alles ten zegen gedijen. Ook als het gaat door onbezaaide wegen, door eer en door oneer, door goed gerucht, door kwaad gerucht, over berg en door dalen, door onweer en door stormweer. Waarom zijn Gods kinderen daarin zo gerust? We hebben Vader, Zoon aan boord en veilig strand voor het oog. Daarom. Ja, u zegt, maar de discipelen waren in die storm, in dat bootje. En toen waren ze zo gerust niet. Nee, precies. Maar het was ongeloof. Hè. Hoe menigmaal verkeren Gods kinderen in ongeloof. Hm? Ja. En ongeloof brengt altijd wettische vrees met zich mee. Hm? Maar dat is niet een kenmerkende stand voor het genadeleven. Ongeloof is geen kenmerk voor het genadeleven. Ongeloof, dat krijgt in Gods woord geen enkele plaats ten goede. Nergens. Zelfs de Heere, die heeft zijn eigen discipelen bestraft vanwege hun ongeloof. Dat wordt nergens goed gepraat in de Bijbel. Gods kinderen hebben er wat mee te stellen met dat ongeloof, maar dat wordt nergens goed gepraat in de Bijbel. Het is niet een kenmerk van het geloof. Nee. Kijk, dat is nou in de kerk ook ingeslopen. Ongeloof, dat is een soort kenmerk geworden. Hm? Als je het maar niet gelooft, dan ben je het. Ja, dacht je dat? Dacht je dat? Maar letten we erop, gemeente, dat niet alleen de discipelen Christus volgden door het gezaaide, maar ook de fariseeën waren hem gevolgd. Hè? Niet uit geestelijke behoeften, maar om Christus en zijn discipelen te bespioneren. Hè? Opdat zij hen op hun woorden en of daden zouden kunnen vangen. Want daar waren ze al de dag mee bezig, daar waren ze al de dagen druk mee, hè? Om hen vervolgens in een kwaad daglicht te zetten. Er is toch al iets nou druk, man. Ja. Kijk, die waren niet bezig om de dwaalleer te ontmaskeren, want dan moesten ze er zelf aan. Dan moesten ze er zelf aan. De fariseeën gingen dus ook door het gezaaide. Ja. Dezelfde weg. Maar zij plukten geen aren, omdat zij onder censuur stonden van Mozes. En de discipelen die wandelden in de vrijheid die er in Christus is. Maar de fariseeën die wandelden aan de leiband van de wet van Mozes. Zij legden zichzelf beperkingen op die in het leven, die in het evangelie vreemd zijn. Want in het kader van het geloof, geliefde, is alles geoorloofd wat God behaagt. En God heeft er geen behagen in. Hè? Hij zegt, ik heb geen behagen in brandoffers en offers. En al die vette beesten. Ik heb geen behagen in. Waarin heb God behagen? In barmhartigheid en niet in offeranden. Ja, God heeft er behagen in dat zijn kinderen wandelen in de vrijheid. Hè? Niet om die vrijheid te misbruiken tot een oorzaak voor het vlees, maar om Goden welbehagelijk te leven in Christus. En wat leeft Gods volk daar doorgaans toch arm van, geliefde? Ja, want als je nou echt van genade mag leven, dan bevind je je eigen geheel vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar juist dan moet Gods volk zich verblijden in het zalige heilsfeit dat het woord vlees geworden is en dat Christus ons vleeselijke bestaan is binnengetreden. Om borg te zijn voor zijn kerk. Om borg voor zijn kerk te kunnen zijn. Medelijden hebbend met onze zwakheden. Want hij is de broeder in alles gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. Dus er is geen andere mogelijkheid, geliefde. Of we verkeren onder de censuur van Mozes op straf des drievoudige doods. Of we verkeren onder de genade en staan in de vrijheid die er in Christus is. Meer staten zijn er niet. Meer mogelijkheden zijn er niet. Er zijn twee wegen, dus er zijn ook maar twee staten. Er is niet een soort tussenstaat. Of onder de wet, of onder de genade. Van tweeën één. Maar de fariseeërs waren ook navolgers van Christus. Maar ze waren geen navolgers zoals de discipelen dat waren. Nee, zij waren vervolgers. Ze bespioneerden de vrijheid die de discipelen in Christus hadden. En die vrijheid die kan op twee manieren verdacht gemaakt worden. Zoals de fariseeën deden met de wet van Mozes op hun lippen. Maar ook, en dat heerst in onze dagen, met het evangelie op de lippen. Dan kun je ook de vrijheid die er in Christus is verdacht maken. Dat is nog subtieler. Aan de fariseeën, dan wist je wat je aan hun had. Hè, want je wist dat ze stonden. Hè, dat ze zaten op de stoel van Mozes. Dat ze rechters der wet geworden waren. Maar hypocrieten die het evangelie op de lippen nemen. Hè, als een dekmantel voor allerlei bedrog. Die zijn nog gevaarlijker. Want die wenden de schijn voor dat ze bevindelijk gereformeerd zijn, van God geleerd zijn. Maar de zulke hebben alles van anderen gestolen. Om zelf een naam te maken en Gods getuigen verdacht te maken. Ja. Kijk, hij je nog maar van die, hè, ja je hebt ze, bij hopen, van die echte fariseeërs. Maar ja, die zijn niet zo moeilijk te onderscheiden. Die zijn niet zo moeilijk te onderscheiden. Maar degene die het doen met het evangelie op de lippen. Ja. Kijk, Gods knechten, Gods volk en knechten krijgen altijd meelopers en bijlopers. En eerst schijnen die mensen van harte met je begaan. En als je verder met hen op de weg gaat, blijken het spionnen, die alle dagen in de week bezig zijn om de vrijheid te bespioneren die wij in Christus hebben. En ik heb u al gezegd dat zulke ijveraars altijd ploegen met andermans kalveren. Hè, zoals de fariseeën ploegden met de wet, met Mozes. En Mozes liet de buik spreken, net zoals het hen gelegen kwam. Maar dat zij de discipelen aanvielen omdat zij aren plukten op zondag, dat deden zij omdat de discipelen navolgers waren van Christus. Daar zit het nou altijd op vast. Je mag van allerlei dingen doen, je mag het evangelie preken. Je mag heel zwaar zijn, of je mag licht zijn, of noem maar op, vul het maar in. Je mag alles zijn, behalve als je een ware navolger bent van Christus. Dan komen ze je achterna. Dan zullen ze je in de weg gaan. Dan zullen ze je lastig vallen. Dan zullen ze je verdacht maken. En daar zit het altijd op vastgelegd. Als je van Christus bent, word je vervolgd. Anders niet hoor. Anders niet hoor. En dat is de reden dat de fariseeërs de discipelen vervolgden. En als de godsdienst tegen de wet inhandelt, dan kijken de fariseeën oogluikend toe. Kijk maar in onze dagen, waarin de tucht absoluut niet meer functioneert. Maar als Gods volk naar de vleeselijke mening van de godsdienst tegen de wet inhandelt, dan is het opeens oorlog. He? Iedereen mag het doen, behalve godsvallen. Maar Christus heeft het voorzegd, zij hebben mijn woorden bewaard, ze zullen ook uw woorden bewaren. Ja. De godsdienst mag alles zeggen, maar de woorden van Gods volk worden op een goudschaaltje gelegd en gewogen. Om hen waar het mogelijk is in staat van beschuldiging te stellen. En dat is nou het werk van de dode godsdienst. En in onze dagen doen ze het heel vroom. Dan ploegen zij onder het mom van het evangelie met allerlei oudvaders van naam. Om hen te laten buikspreken. Om Gods woord ermee te bewijzen. En die gruwelijke afgoderij wordt in onze dagen overal publiek geadverteerd. En de drukpersen draaien op volle toeren. En laten stapels ingebonden citaten uit het verre verleden van de band rollen. En dan kan men weer recenseren, speculeren, debatteren, manipuleren. Omdat men zelf niks te vertellen heeft. Ja, maar ik zou je vertellen, geliefde, de oudvaders zouden kotsen van de afgoderij en de papegaaierij die in onze dagen met hem bedreven worden. En weet u wat Kolbrugge gezegd heeft? Hij zegt, degene die een boek over me schrijven hebben mij niet begrepen. Dus dan weet je het. Dan weet je het, dat je er daar niks van verstaat. En ik heb het al meer gepredikt, geliefd, en ik predik het weer van de daken. Christus heeft zijn discipelen bevestigd met de woorden, gij zijt het zout der aarde. Die hoefden geen oudvaders ter hand te nemen om daarmee te etaleren en te pronken. En daar bouwen ze in onze dagen hele websites vol van. En dan zeggen ze, ik heb honderdduizenden preken verspreid. En God weet er niet vanaf.
Omdat dat niet de roeping kan zijn.
Hij zegt, gij zijt het zout der aarde. Nou, daar wisten de fariseeën niks van. Die strooiden met de peperdoos van Mozes. En zelf waren zij wit gepleisterde graven gelijk. En ze wisten de buitenkant van de drinkbeker wel te reinigen. Maar de binnenkant van hun vaten waren vol vergif en onreinigheid. En dat is nou altijd het kenmerk van ingeslopen valse broederen, waar ook de apostel Paulus met name en Petrus met name, die met name noemt. Ik zal u vertellen, geliefde, dat de huidige kerken, dat zijn insluipkerken geworden. Vol met spionnen die pretenderen het te zijn, ze worden niet meer ontmaskerd. De gave des onderscheids wordt een eenmalige gemist en dat is een schandaal. Dat is een grof schandaal. Want de Heere zegt, zelfs de kleine, die zullen van mij geleerd zijn. Kun je zien hoe ver het weg is. En al die inslijpers die zijn ondertussen bezig, die zijn constant bezig om Gods getuigen de vrijheid in Christus te ontnemen en hem met vrome woorden onder het juk der dienstbaarheid te brengen.
Ja.
Niemand kan er meer alleen staan in onze dagen. Dat is mijn aanklacht tegen de christelijke kerken, tegen de westerse kerken. En dat is een waarachtig bewijs van het huidige geestelijke gehalte. Professoren en doktoren hebben geen publieke stem meer. En als er een stuk in de krant staat, hebben ze het alleen maar over zichzelf. Het wordt gruwelijk bespottelijk in onze dagen. Er is een algemene betovering. En zelfs Gods kinderen en knechten kunnen voor een tijd betoverd zijn. Kijk maar naar de Galatiërs. En in onze dagen schijnt het een heersende kracht te zijn, want ook Gods volk leeft massaal in de dienstbaarheid. Omdat de zuivere leer niet meer gepreekt wordt en de tucht niet meer. Kijk, je kunt natuurlijk mooie zuivere preekjes houden, tenminste als je daar van veronderstelling bent. Maar als de praktijk niet gepaard gaat met de waarheid die je preekt, dan is ook je prediking waardeloos. Als de tucht niet gehandhaafd wordt en als de valse leraren niet publiek worden tegengesproken, dat zegt Gods woord, dat mag niet in het verborgen. Paulus zegt, die zondige bestraft in het openbaar. Publieke zonden moeten publiek worden bestreden. Dat is Gods orde. Dat is Gods bevel. Niet in een verborgen hoekie. Het wordt niet meer gedaan. Goddeloze vorstinnen worden niet meer publiek tegengestaan. Het is een aanklacht. En maar de slachtofferrol spelen. En maar slachtoffer die spelen. De Heer neemt het niet hoor. Hij stort zijn oordelen uit. Als deze geest van de afgrond de kerken beheerst. Ja, er zijn geen Paulussen meer die Gods veinzende kinderen de wacht aan zeggen. Zoals Paulus gedaan heeft jegens de veinzende Petrus. Hè? Ze nemen de eer van elkander aan. En wie het ook betreft hoor, er is geen dominee meer van uitgesloten. Ze zijn alle afvallig geworden. Wat betreft de kroonrechten van Christus. Wat betreft de ere Gods. Maar omdat het niet meer gedaan wordt, geliefde, heeft God de kerken, voorgangers en leden met een kracht der dwaling bezocht die zijn weerga niet kent. En iemand die met een kracht der dwaling bezocht is, of dat nou hele kerkverbanden zijn of enkele personen, die zijn niet meer te overtuigen. Niet meer te overtuigen. Want daarom heet het ook een kracht der dwaling. Men is zich er niet meer van bewust. Dan heb God een slaap des doods over je uitgestort. Die zijn weerga niet kent. Daar heb je de kerk van vandaag.
Ja.
Ga je erboven staan? Nee, ik moet wel preken. Wee mij. Wee mij. Als we het niet preken. Als we daartegen niet ageren. De overheid kan goddeloze wetten uitvaardigen en ze worden door de kerk en de voorgangers ongemoeid gelaten. Dit is een ontzettende zonde. De SGP zit gewoon voor joker in de kamer. Bij voorbaat hoor, want ze hebben de eed afgelegd op grond van een goddeloze grondwet. Ken je hoor? En als je dat wel kent, dan sta je aan de kant van de duivel. En de vruchten zijn openbaar. Tactische godsdienstvrijheid leert de SGP. Tactische godsdienstvrijheid. Het is gewoon puur van de duivel. Tactische godsdienstvrijheid proclameren, dat is van God vervloekt. Want dat heeft niks meer te maken met het ware geloof. Heeft niks meer te maken met de ware godsdienst. Dat heeft alleen te maken met vervloekt zelfbehoud. En Gods kinderen zijn als aardeflessen gelijk geworden en ze maken zich niet meer vrij van het zuurdeesem der fariseeën. Niet meer publiek. Er wordt hier en daar nog wel wat gezegd, hoewel het heel nihil is, maar er wordt niks meer publiek gezegd. Publieke zonde moet het publiek bestreden worden. Heb God geboden in zijn woord, nou als Petrus feinst, dan moet dat maar verborgen worden, dat mag niet in de Bijbel geschreven worden. Heeft hij dat gezegd? Heb Christus zijn woorden tot Petrus, ga achter mij Satanas. Heeft hij dat uit de Bijbel gescheurd, omdat het niet openbaar mag worden? Dat willen ze tegenwoordig leren. Maar dat neemt God niet, ook niet van zijn kinderen. Als je vrijblijvend een dwaling aanhoort en je maakt je daar niet vrij van, of je maakt je eigen niet vrij van allerhande kerkpolitiek die is ontstaan omdat de tucht niet wordt gehandhaafd, dan zal de Heilige Geest zich tegen je keren. Dan zal die je vijand worden. En als de dwalende kerk en kerkenraden je niet horen nadat je hebt vrijgemaakt, dan moet je die kerk verlaten. En dan moet je het stof van je voeten schudden. Hen tot een getuigenis, dat leert Gods woord. En als je erin kan blijven zitten, dan ben je een huichelaar. Want als je dat gebod van Christus ongehoorzaam bent, en als je denkt dat je een spelletje kan spelen met het gebod van Christus, geliefde, dan staat er omtrent deze weerspannigheid geschreven, maar zij zijn weerspannig geworden. Zij hebben zijn Heilige Geest smarten aangedaan en daarom is hij hun in een vijand verkeerd en hij zelf heeft tegen hen gestreden. Ik zeg niet dat je zomaar gaan lopen moet. Nee, nee. En zeker niet met de gedachte dat het toch allemaal niks uithaalt. Nee, nee. Nee, nee. Daar ziet het niet op. Het ziet niet op het effect. Je moet je vrijmaken in tegenwoordigheid Gods, want anders is hun bloed op uw hoofd en daar sta je mede schuldig. Daar gaat het om. En wat zegt dan de schrift? Dan zal je ook van de plagen ontvangen waarmee het naam christendom geslagen wordt. En als predikanten zich niet vrijmaken van de huidige goddeloze vorstin, die het durft te besteken om op de dag des Heren, om de dag des Heren doorlopend te ontheiligen en moskeeën te betreden als een moslim gekleed, een vorstin die publiek de spot drijft met God en zijn heilig woord en het ware christendom een klap in het gezicht geeft, als predikanten zich niet vrijmaken van deze goddeloze vorstin, dan zal God verschrikkelijk toornen tegen de veinzende kerken, de veinzende predikanten, de nalatige ambtsdragers en tegen hun huis. Zo waarachtig als de Heere leeft. En als de valse leraars niet gecensureerd worden, en als iedereen kan leren wat hij wil, dan zal Gods wraak, dan zal de Heere wraak doen over dit geslacht. En als de valse broederen vrij spel in de gemeente hebben, en hun wordt niets in de weg gelegd, dan komt God met zijn verbondswraak. Kijk, je ziet het in het leven van Eli, dat was een kind en knecht van God. Hij handhaaft de tucht niet. Dan gaat God zelf de tucht handhaven. En dan vallen de doden hoor. Dan vallen de doden en zelfs Eli breekt zijn nek. Die moet vroegtijdig sterven, ja, omdat God niet met zich laat
spotten.
En Christus gaat die fariseeën, die verdachtmakende fariseeën niet uit de weg. Nee, hij wederstaat hen in hun aangezicht. Weet je wat ze tegenwoordig doen? Dan zeggen ze, laat me praten. Maar dat beveelt Gods woord niet. De Heer zegt wel op een gegeven moment, laat ze varen. Ja? Maar tegenwoordig worden ze binnen de kerkmuren gehouden. Ze worden niet meer gecensureerd. Maar Christus zet ze hier onder de censuur. En dat hebben ook de apostelen gedaan. Ja. En Paulus schrijft ergens in de Galatenbrief, ik zal het u voorlezen. Hij zegt, maar ook Titus, die met mij was, een Griek zijnde, werd niet genoodzaakt zich te laten besnijden. En dat onder ingekropen valse broederwil, die van bezijde ingekomen waren om te verspieden onze vrijheid die wij in Christus hebben, opdat zij ons zouden tot dienstbaarheid brengen, ziet u wel. Dewelke wij ook niet een uur hebben geweken met onderwerping, opdat de waarheid van het evangelie bij u zou verblijven, en van degenen die geacht waren wat te zijn, hoedanige zij eertijds waren, verschilt mij niet. God neemt de persoon des mensen niet aan, want die geacht waren, die hebben mij niks toegebracht. Kijk, daar heb je nou een man met God. Dat is weg in onze dagen. Ze proberen het nou allemaal collectief te doen, zelfs in naam van de kerk, een beetje verborgen. Maar geliefde, zo wil de Heer het niet. En met die ingeslopen valse broeder hebben de apostelen ook te stellen gehad, geliefde, met de spionnen van de godsdienst. En daar is in onze dagen nog niks veranderd. Maar de Heer zegt, wederstaat hen. Ja, er is niks veranderd. Het was in de dagen van Christus niet anders dan in onze dagen. Totaal niks. Helemaal niks. Want die fariseeën die zijn altijd bezig om Gods kinderen, of ze nou de wet van Mozes op de lippen nemen, of ze nemen het evangelie op de lippen. Hè. Als ze zien dat er ware navolgers van Christus zijn, worden ze ineens hoogkerkelijk. Moet je maar eens opletten. En als je ze zelf nagaat, in hun zogenaamde privéleven, dan kennen ze van alles mee door. Dan kennen ze pretparken bezoeken, net zoals Van der Staaij. En dan kennen ze wijnzuipen, boeken lezen. En de waarheid verloochenen en aanpassen in de Tweede Kamer. En als ze de ware navolgers van Christus gadeslaan, dan worden ze ineens hoogkerkelijk. Die mensen zijn altijd bezig om Gods kinderen die in de vrijheid wandelen te belasteren. Hè, met het doet dat der wet. En met wat wel mag en niet mag. En ondertussen kennen ze kiezen tussen kwaden. Want weet je waar de fariseeën mee bezig waren? Die waren s'nachts slopen ze door de straat en keken overal naar binnen. Of ze niet iemand betrappen konden op een zonde. Ja, maar ze hadden ook hun eigen bordelen. Want de Heer zegt, wie dan zonder zonde is, werpen de eerste steen. Toen gingen ze van de oudste tot de jongste. Zonder wat te zeggen gingen ze terug. Dus ze hadden ook hun eigen bordelen. Ja. En ze trachten zo lasten op te leggen. Hè, om Gods kinderen weer onder de dienstbaarheid te brengen. En dan heeft de duivel zijn zin. Hè? Dan heeft de duivel zijn zin. De duivel vond het prachtig hoor. Dat die gemeente van Galaten, die pas tot bekering gekomen was, dat die weer in de dienstbaarheid verkeerde. En dat die betoverd waren door die vals ingeslopen broederen. Dat waren trabanten van de duivel. Dan heb de duivel het ontzettend naar zijn zin. Want er wordt God niet in geëerd. En waar God niet geëerd wordt, daar heb de duivel het naar zijn zin. Ja, en als hen dat niet lukt, geliefde, als het niet lukt om je onder de betovering of in de dienstbaarheid weder te brengen, dan gaan ze je belasteren. Dan gaan ze je woorden diaboliseren. Want als hij het van het woord der getuigenis niet kunnen winnen, dan slepen ze er alles bij om je getuigenis verdacht te maken. Nou, ga je gang hoor. Ga je gang. Ga je gang. Je zal je eigen dood lopen tegen de levende God. En daar heb ik al wat ongelukken van gezien. Ontzaggelijk. Maar een mens die is bevangen door een kracht der dwaling leert nergens van. Dat is onmogelijk. Hij leert nergens van. Al zou hij zijn eigen doodlopen, dan zou hij zijn eigen nog 10 keer kunnen doodlopen, dan zou hij zijn eigen nog 10 keer doodlopen. Leert nergens van. Maar gelukkig dat God de harten kent en de nieren proeft. En volmaakt weet te onderscheiden wie de strijd tegen vlees en bloed voert en wie de strijd des geloofs mag strijden. Het wordt in onze dagen allemaal omgekeerd. Diabolus. Maar we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Maar tegen de overheden, tegen de machten en krachten, tegen de geweldhebbers der eeuw en tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Of die nou in de kerk verkeren of waar ook, maakt niks uit. Maakt niks uit. Daar is de kerk niet van verschoond, er zijn predikanten niet van verschoond, daar is niemand van verschoond. Ook de vorstin niet, niemand. Daar hebben we tegen te strijden. Nehemia streed tegen de overheden. Hij plukte al die overtreders het haar uit. Ja. Maar dat lustte de tegenwoordige God, dat lust de tegenwoordige Godgeleerdheid niet meer. Die willen geëerd worden. Hè? Die willen hun naam behouden. Die willen met eer door het leven gaan. Maar als je niet met de eer van Christus door het leven wil gaan, dan ga je met je eigen eer. Nou, rampzalig. Christus zal als rechter wederkomen om te oordelen de levende en de doden. En dan zal het onderscheid haarscherp aan de dag gelegd worden. Tussen degene die God vrezen en degene die altijd geveinsd hebben. Dan zal de Heer het onderscheid publiek aan de dag leggen. Dan zal je niks meer verborgen kunnen houden. Dan zal je oogmerken, dan zullen alle oogmerken open op tafel komen te liggen. Om het zomaar eens te zeggen. Maar voor Gods kinderen, die ook gestruikeld hebben in velen. Dan zullen al die struikelingen niet meer genoemd worden. Net als Paulus in de Hebreeënbrief, de ware geloofshelden met name noemt. Hè? Dan noemt hij niet meer, dan wordt er geen ene overtreding meer bij genoemd. Dan kom je de veinzing van Petrus niet meer tegen. Want dan zal Christus een eeuwige bedekking zijn. Maar er zal ook openbaar komen dat de oogmerken van de ware kinderen Gods in Christus geopenbaard zullen worden. En alle oogmerken die dat hebben willen naapen, die dat hebben willen napapegaaien, die zullen met de daders in de vurige oven geworpen worden, waar wening zal zijn en knersing der tanden. En dan zal het klinken tot de geveinsde, gij hebt niet gewild dat ik koning over u zijn zou. En dat heb reeds geklonken tot die fariseërs die de discipelen verdacht maakten. Omdat ze aren plukten op de Sabbatdag. Omdat ze die goddelijke orde hadden omgedraaid. Terwijl Christus gezegd heeft dat de Sabbat, die is voor de mens geschapen, niet de mens om de Sabbat. Dat hadden nou die fariseeërs omgedraaid. Hè? Dat is nou een omturning van, daar zit een eeuwigheid tussen. Er zit een eeuwigheid tussen. Ja. En met dat vonnis, geliefde, daar hebben de fariseeën reeds kennis mee gemaakt. En de straf die zij nu uitzitten, daar komt nog geen einde meer aan. Die komt nooit aan een einde. Want de plaats waar zij in verkeren, dat is de plaats van wening en knersing der tanden. Maar dat zal toch wat zijn, geliefde, als je nou, dan gaan we het nog een keer, in het kader van het evangelie, daar kan je ook vrolijk en prachtig in leven, hoor, onder het mom van het evangelie. Kijk maar naar de rijke man, hè? Die leefde vrolijk, die leefde niet wettisch. Hè? Ja, het is ook wettisch, hè? Maar antinomiaans, vrolijk en prachtig. Met het evangelie op de lippen. Hè, met allerlei mooie teksten aan de muur. Hè, prachtig. Vrolijk en prachtig. Hè. Dat is een christendom dat verkeert niet onder het kruis. Dat heeft geen kennis aan dat leven onder het kruis. Want daar kun je aan ware christenen zien of ze onder het kruis verkeren. Onder het kruis van Christus verkeren. Het huidige christendom heeft, Paulus zegt het, de ergernis van het kruis er niet gedaan, opdat ze niet vervolgd zouden worden. Kijk, daar heb je nou de kerk van vandaag. En als je het ontkent, dan ben je een verbasterde leugenaar. Als je dat durft te ontkennen. Dat is de kerk, de westerse kerk van vandaag. De ergernis van het kruis teniet gedaan. Dan hoef je niet meer publiek op te treden. Dat hoeft dan allemaal niet meer. Dan hoef je de tucht niet meer te handhaven. Dat hoeft allemaal niet meer. Allemaal een beetje vormendienst. Een beetje zuiver preken. Maar de praktijk vloekt ermee. Nou, dat zal God bezoeken. Dat zal ik je vertellen. Dat zal God bezoeken. Dat zal die ontdekken. Dat zal die vernietigen. Een beetje vroom praten. Een beetje vroom vergaderingen houden. En de praktijk vloekt ermee. Want ja, het papier is geduldig hoor. Papier is geduldig. Prachtig. En tegenwoordig, je kunt het zien aan de berichtgeving in het TD. Het wordt allemaal gepubliceerd op grond van officiële berichtgeving van het ANP, van Reuters. Maar wat er achter de schermen zich afspeelt, daar hoor je nooit wat van. Daar hoor je nooit wat van. En zo is het ook in de kerk. Zo is het ook in de kerk. Maar degene die onder het kruis verkeren, die moeten lijden. Ja, dat is ook een mogen hoor, want dat is pure genade. Maar dat wordt helemaal overheen gewalst. Dat wordt niet meer genoemd. Dat kom je niet meer tegen in onze dagen. Bijkans niet meer tegen. Gods kinderen die onder het kruis verkeren, kunnen niet wandelen met christenen die niet onder het kruis verkeren. Dan komt er oorlog. Want de dood kan met het leven niet verkeren. Het leven kan je alleen maar vinden onder het kruis van Christus. Nergens anders hoor. Nergens anders. Het rechtopstaande christendom. En tegenwoordig ijzie ervan. Hè? In alle kerkverbanden, predikanten van naam, hè, die zich noemen de vlootvoogd van de HK, je kan er niet mee leven. Dat is onmogelijk, omdat ze de ergernis van het kruis teniet hebben gedaan. Je kunt er niet mee verkeren, omdat ze het niet weten. Ze hebben nog nooit gekropen. Zoals Christus gekropen heeft in de hof van Gethsemane. Nou, Gods volk kan Christus daarin niet navolgen. Dat zal ik je wel vertellen. Maar toch ga je er iets van kennen. Om voor God te kruipen. Om onder dat kruis, onder dat heiligend kruis, je weg achter de Here aan. Dat wordt haast niet meer gekend. Er is veel, verschrikkelijk veel rechtzinnigheid. Maar Gods volk in vroege dagen, die had slechts een paar boeken op de plank. Een paar boekjes. Hè. Die leefden uit de bron. Die leefden uit Gods woord. Die leefden van de geest Gods. Van de voorzienigheid Gods. En nou hebben ze, wat ze nou allemaal hebben. Dan hebben ze bibliotheken vol, dozen vol met cd's, met duizenden oudvaders erop. En het is allemaal de dood in de pot. Want dat brengt geen leven aan je ziel. Hoor. Als je denkt dat de hoeveelheid van preken het moet doen, dan ben je ook wel in de vergissingen. Weet je wat Gods kinderen onder het kruis, weet je wat die ontbidden? Heere, spreek slechts een woord die in mijn ziel. Zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. En die hebben heel die buiksprekerij, heel die gereformeerde buiksprekerij bij het graf vuil gezet. Mochten ze daarvan al in bezit zijn. Ja. Mensen, wat ben je toch rampzalig. Maar ben je toch rampzalig als je niet uit de bron leeft en je eigen overeind houdt met oudvaders, citaten van Luther. Hè? Mag je die dan niet lezen? Dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet. Maar tegenwoordig, weet je wat er tegenwoordig mee gedaan wordt? Dan wordt er van alles mee bewezen. Nou, daar heb je nou de terefim van de huidige kerken. Ja, Rachel die zat op de terefim, maar tegenwoordig zitten ze erin. Dan worden ze door beheerst. En dan beschuldigen ze Rachel dat ze verloren is gegaan. Ja, hoe durf je? Predikanten die dat durven, daar heb ik afstand van genomen. Rachel, dat was een moeder des Heren. En als je dat er niet in kan lezen, dan ben je een biblicist en een verdoemde, genadeloze huichelaar. Degene die het zijn, die worden verdoemd. En degene die het niet zijn, die worden ingezegend in onze dagen. Maar als je met de godsdienst kunt dansen, geliefde, dan weet ik al hoe laat het is. Dan weet ik het al. Dan hoef je mij niks meer te vertellen. En als predikanten soms de waarheid nog preken en ze staan niet in de bressen, dan neem ik ook afstand van. Daar neem ik ook afstand van. Omdat God er afstand van neemt. Dat is niet eerlijk meer. Dat is niet eerlijk meer. Het is niet meer eerlijk in onze dagen. Je kunt zijn wat je zijn, dat maakt me niks uit. Je kunt zijn wat je zijn. Hè? Maar dan gaat Christus, gaat heel die gemoedelijke godsdienst bestraffen met wat een Aman gedaan heeft. Die Syrofenicische vrouw. Maar dat waren geen Joden. Dan gaat hij zich beroepen op de heidenen. He? Die hebben geloofd in de God van Israël. Met een waar zaligmakend geloof. Ja. En dan wordt heel die gemoedelijke godsdienst. Die barst uit in vijandschap. Dan slepen ze Christus naar de top van de berg. Om hem in de diepte te pletteren te gooien. Om voor eeuwig van hem af te zijn. Daar heb je nou tegenwoordig refeldom. Daar heb je nou. Christus wordt in onze dagen opnieuw gekruisigd. Door al die refogeesten uit de afgrond. En er zijn de enkelingen. Die zijn het die het verstaan. Maar die staan niet meer op de kansel. Want anders zouden we het horen. Anders zouden de kerkmuren naar beneden vallen. Net zoals de muren van Jericho. Destijds gevallen zijn, geliefde. Als dat geluid weer gepredikt zal worden. Dan zullen de kerkmuren vallen. Want dat zijn niks anders dan de muren van Jericho. Niks anders. God heeft die muren verboden. God heeft verboden. Dat Jericho zou worden herbouwd. God heeft verboden om muren in Jeruzalem te zetten. Heb God verboden. Maar nou is het ik in uw klein hoekje en ik in het u in uw klein hoekje en ik in het mijn. Nou, forget it. We gaan er stank vanuit. Heel het volk en heel de kerk. En dat moet publiek verkondigd worden. Daar moet publiek van getuigd worden. Daar is geen vorstin van uitgesloten. Er is geen politieke partij van uitgesloten. Dan komt heel de wereld wordt voor God verdoemelijk. En wat is er een afgoderij in onze dagen? Met goddeloze vorstinnen. Dat is er een bewijs van dat de duivel heerschappij voert. Dat is er een bewijs van dat de duivel met heel je vrome godsdienst. Het is nou islam, Oranje en Nederland. Dat is de drieslag. Als je respect hebt voor een valse godsdienst, dan zou je straks in de onderste delen van de rampzaligheid geworpen worden als je je eigen daarvan niet bekeert. En ziet u dat in onze dagen, ik heb in het RD, ik heb het nog eens onderzocht. In alle kranten onderzocht, gekeken in kerkbladen, er wordt niet één stem heeft zich verheft tegen het bezoek, het goddeloze en zondags onterende bezoek van koningin Beatrix aan de moskee, aan die moskeeën. Er is niet één revo-stem gehoord in de landen. Daar zal God op terugkomen. En je hoeft me niet meer te schrijven met vrome verhalen, met vrome vragen. Ga je eerst vrijmaken daar. Maar ik weet ook, geliefde, dat er zijn, dat er nog getuigen zijn. En dat is me ook ter oren gekomen. Hè, die de SGP aanschrijven, die het RD aanschrijven en ze krijgen geen antwoord. Maar God zal het openbaren, God zal het blootleggen. Hij zal dat Apeldoorn vernietigen. Denk er goed om, hoor. Want God laat niet met zich spotten. Of je nou een hoofdredacteur van het RD bent... Of je hebt een vrome naam in de hersteld hervormde kerk. Daar kijkt God niet naar.
Hij zal het zwarte pak van je lijf rukken. Omdat je tactische godsdienst, tactische prediking bedreven hebt. Allemaal tactisch om jezelf te verschonen. Want denk erom dat dat haarscherp en dat dat nou luistert. Als hij maar enigszins politiek preekt, dan zal de Heere bezoeken, dan zal hij je bezoeken met toren. En zich tegen je huis keren.
We zullen er eerst eens zingen van het lied. Psalm 130 en daarvan het tweede zangvers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? En wat er verder volgt van het tweede zangvers van Psalm 130. Gezin van God, zou je er nog kunnen verdragen dat je vader of moeder gelasterd wordt? Zou je dat nog kunnen verdragen? Zou je kunnen verdragen als je een echt en recht kind van God mag zijn, dat je vader in de hemel gelasterd wordt met allerlei kerkpolitiek en met allerlei kiezen tussen kwaden? Zou je dat kunnen verdragen? En zou je dan kunnen verdragen dat het christendom hoereert met het pausdom? Zou je dat kunnen verdragen? Christus kon het niet verdragen dat de fariseërs de discipelen verdacht maken. Hij ging in de bressen staan. Hij kon het niet verdragen. En tegenwoordig kunnen de herders het verdragen. Als de schapen van Christus belasterd worden, kunnen ze verdragen. Maar God zal ze verdoemen omdat ze geen ware herders zijn. Mensen, op de dag van het grote gericht, dan zal je mond openvallen van verbazing. Dat de Heere, die altijd voor schapen zijn aangezien, aan de zijde van de bokken zal plaatsen. Omdat ze geen ware herders zijn. Er zullen vele herders bij zijn, omdat ze geen ware herders zijn. Politiek hebben bedreven. Onbekeerde ambtsdragers bij hoop hebben ingezegend. Dat tolereert de Heere niet. En als je dat denkt dat hij dat wel tolereert, dan sta je aan de kant van de duivel. Dan ben je geen dienstknecht van God. Dan ben je maar een kerkdienaar. En nog een vals ook. Ik heb er afstand van moeten nemen. Van die kerkdienaren die op een democratische wijze valse en onbekeerde ambtsdragers inzegenen. Ik heb eens een dominee horen zegenen. Dan zeggen ze, ik zeg geen ja, hij zegt ja. Maar de Heere zal je verdoemen, man. Als je dat kan blijven doen, als je maar onbekeerde ambtsdragers met heel die vervloekte democratische kerkvorm
Als je die kan blijven inzegenen, de Bijbel leert geen democratie. Nergens. En zeker niet in de kerken. En ook in politiek opzicht, dan is democratie, dat is de beste regeervorm om allerlei corruptie onder die vlag te doen plaatsvinden. Democratie, dat is de, daarom wordt die democratie zo wereldwijd geprezen, omdat onder de dekmantel van die democratie allerlei gruwelijke ongerechtigheid gelegaliseerd wordt. Ja, laat staan democratie in de kerken. Het is van God vervloekt. Het is niet uit God. Hoe kun je nou meeste stemmen gelden? Daar is God niet in. Dat is atheologisch. En ze stelden er twee. Welke twee? Onbekeerde ambtsdragers? Nee. Dat waren twee van God geleerde mensen. En ze stelden er twee. En hebben ze toen tussen die personen gekozen? Waar staat dat? Nee, ze wierpen het lot. Dat heeft niks meer met democratie te maken. Ze wierpen niet het lot zoals er in de cafés gedaan wordt. Op dobbelende wijze. Nee, nee. Ze riepen eerst de naam des Heren aan. En ze smeekten aan de Heer om zijn wil te kennen te geven. Nou, hoe ver zijn we daar van weg, mensen? Hoe ver zijn we daar nou van weg? Ik heb nog nooit een predikant, als er ambtsdragersverkiezing was, heb ik nog nooit een predikant van de preekstoel horen zeggen, welke mannen hier in de gemeente lopen met een roeping? Die komen zich melden bij de kerkraad. Heb ik nog nooit gehoord. Vrouwen mogen meestemmen. Maar als dat niet plaatsvindt en er wordt nog een democratische verkiezing gehouden in de kerk, dan weet God er niet vanaf. Nee. Nee hoor. Forget it. Dat is niet de instelling van God. Democratie is van de duivel. Daar maakt God geen gebruik van. Nee. Nou regeert God wat over alles. Nou regeert de Heer wel over alles. De Heer regeert ook over de democratie. Hij regeert niet door democratie, maar hij regeert wel over de democratie. Hij regeert over de duivel. Maar omdat dat feit waar is, dat Christus alle macht heeft in hemel en op aarde. Als je dat mag geloven, dat Christus alle macht heeft in hemel en op aarde, dan kan je niet meer aan democratie meedoen. Dan kan je niet meer meedoen aan meeste stemmen gelden. Want dat is een grove verloochening, ja, van de macht van Christus. Dan geloof je niet meer, dan geloof je niet meer in democratie. Dan geloof je absoluut niet meer in politiek. Want politiek is niet christelijk. Dat is van de duivel. Omdat politiek altijd leugen en bedrog is. Dan geloof je niet meer in een reformatorisch dagblad. Dan geloof je niet meer in. Want dat is een gruwelijke dekmantel voor de vervalsing van de ware godsdienst. Dan geloof je daar niet meer in. Dan krijg je ogen bij God vandaan. Dan neem je geen vrome woorden meer in je mond. Hè, zoals er in onze dagen zoveel doen. Onder de dekmantel van de liefde. Nee. Nee, dan word je in de waarheid geworteld. En als je in de waarheid geworteld bent, geliefde, enkel, want dat is Christus. Als je in Christus geworteld bent, dan krijg je een mond bij God vandaan. Dan krijg je een hart bij God vandaan. Dan krijg je een wandel bij God vandaan. Ja. Onze wandel is in de hemel, zegt een apostel Paulus. En weet je wie daar nou overwenen? Degene die hun wandel echt in de hemel hebben. Want die zijn vreemdelingen hier op deze wereld geworden. Die kunnen het nergens meer vinden. Die kunnen het niet vinden in de huidige kerken. Met hun sociale evangelie. Die kunnen het nergens meer vinden. Echt niet waar. Die hebben geen plaats meer in deze gewesten. Ze voelen dat ze eruit gedrukt worden. Omdat God aan je trekt, joh.
om de God dat je trekt. Ja. Want de Heere die verlangt veel meer naar zijn volk dan zijn volk naar God verlangt. Dan gaat God je trekken uit deze wereld. Dan gaat hij je leiden in de waarheid, in Christus. En dan gaat hij je stuwen naar het Vaderhuis. Ja. Want deze wereld, Christus zegt, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Maar nou weet Christus zijn volk te onderhouden, hè, in deze wereld. Door hun tocht door deze aardse woestijn, de rijkt hij hun voeden toe. Hè. Ja. Gij heft mij het hoofd omhoog en doet me gunst en schouwen. Daar heb je nou dat hemelse mannen. En dat de Heere van de hemel doet nederdalen en toepast in je hart. Gij heft mij het hoofd omhoog en doet me uw gunst en schouw. Dat is nou een volk onder het kruis. Dat is niet meer het recht op staande christendom. Dat zwart geklede christendom. Ik heb op zich niks tegen zwarte kleren, maar... Ja. Ik heb eens een vrouw de zwarte hoed van haar pap geslagen. Ik zeg, want kijk, dat is ook allemaal vals. Die zat er in een huis, in de huiskamer van tante Lene, die zat er een beetje vroom te praten. Ik zeg, zal eerst die hoed eens van je pap slaan. Ik zeg, want daar meen je ook niks van. Ik zeg, vertel nou maar eens wanneer je een zwarte zonde van God geworden bent. Hè? Zoals die bruid van het hooglied. Ik zeg, vertel dat nou maar eens. Ik zeg, nou maar op met de vrome gepraat. Ik zeg, want dat is allemaal van de duivel. Dus ik zeg, eerst die hoed voor je kop. Ik zeg, want dat is ook allemaal een bespot. Ja, weet je wat, toen vertrok ze, weet je, tante Lene, toen zei ze, mooie rekening, joh. Je zegt, mooie rekening. Ze kennen God niet. Ze weten niet wie God is. Want als hij weet wie God is, geliefde, dan smelt al die vromigheid als sneeuw voor de zon. En dan word je een goddeloze voor God. En dan ga je met Paulus uitroepen, ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde. En wat ik wil, dat doe ik niet. Ja. Dan krijg je zo'n leven onder het kruis. Hè? Gij heft met hoofd omhoog. Als ik dan roemen zal, zegt Paulus, dan roem ik in het kruis van onze lieve Heer Jezus Christus. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En diegenen die worden ook onderhouden. Hè? Die worden onderhouden in dit leven. Dan gaat Christus hen voor door het gezaaide. Door het gezaaide van zijn woord. Hè? Dan gaat hij je voeden. Dan gaat hij je onderhouden. Hè? Ook op de Sabbatdag, hoor. Ook op de zondag, hoor. Daar stopt de Heer niet mee. De Heer die stopt niet met onderhoud. Het onderhouden van zijn kinderen op de zondag. Juist dan gaat hij ze onderhouden. Juist dan gaat hij hen voor door het gezaaide. Juist dan gaat hij de fariseeën weer spreken. Juist dan gaat hij in de bressen staan. Juist dan laat hij dat woord horen. Ja. Kijk, tegenwoordig wordt er een Christus verkondigd. Dat wordt een soort humanistische Christus. Hè, die alle mensen lief heeft. Die iedereen in zijn waarde laat. Dat is een valse Christus. Ik heb dominees horen preken over het Lam Gods. Maar ik zeg, je hebt nog maar de helft gepreekt. Want Christus is ook de leeuw uit Judas stam, die de rechten van zijn vader heeft verdedigd. En die het voor de ere Gods opnam, die de tempel leegsloeg met een zweep. Omdat er godsdienstige koophandel werd bedreven. Mensen, 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 het is weg! Ik zat dus op zo'n Embuma zendingsdag en toen kwam er een wereldstel binnen die dacht dat het de marktdag was. Want ze zagen al die kramen staan met al die koopwaren en die hoeden van $1000 per stuk. En toen zeggen ze, toen keken ze elkaar aan, ze zeggen, waar zijn we nou in terecht gekomen? En toen rende ik naar die mensen toe, ik zeg, mensen, ik zeg, jullie moeten helemaal vooraan gaan zitten bij het podium. Ik zeg, daar wordt Gods woord gepreekt. En ik zeg, je moet maar niet letten op die koophandel hier, oh. Ik zeg, want daar is niks van God bij. Ik zeg, maar misschien mag er nog een woordje voor jullie vallen daar voor het podium. En al die zwarte mensen kijken, die konden die mensen wel doodkijken, want die vrouw liep in een lange broek. En die man die zag er ook niet uit natuurlijk. Dat is de tegenwoordige godsdienst. Christus at met hoeren en tollenaren. Ja. Hij zou nou... De Heer Jezus die zou nou van diezelfde stijlte worden afgegooid door het reformdom, door het hersteld hervormde christendom. He? Waarom? Omdat hij de rechten van zijn vader handhaafde. Omdat hij de spot dreef met al dat herstelde hervormde. Omdat hij de spot dreef met al dat uitgetredene in onze dagen. Omdat hij de spot dreef met al die vormen theologie. Omdat hij de spot dreef met heel dat reformatorische christendom in onze dagen. Want weet je wat hij zei? Alleen de amen de Syriërs, zegt hij, en die Syro-Fenicische vrouw, die geloofde. Die hebben God geloofd, die hebben mijn vader geloofd. Ja. Nooit meer over een reformatie preken, geliefde, als je de praktijk niet bij de. Als je je woorden niet bij de daad voegt. Nooit meer reformatie-erdiensten houden je mensen, want het is allemaal een afluiting geworden. Een afluiting voor de wereld. De wereld spotte mij hoor. Ik heb ook contact met wereldse mensen die zeggen, wat is dat voor een jamboel in de kerk? Ik sprak eens een man, hij zegt, ik kwam voor het eerst naar de kerk in Haarskamp, zegt hij. En ik zag er een beetje werelds uit, hij zegt, die koster, je moet achterin zitten. Nou, hij blafte zo hard tegen mij, hij zegt, er was een hoge stoep. Hij zegt, en ik liep achteruit, ik viel zo in de struiken, zegt hij, achterover in de struiken. Hij zegt, dat was mijn eerste kerkbezoek. Ik werd zo in die struiken gevloekt, zegt hij. Nou, hij zegt, toen ben ik thuis de Bijbel maar gaan lezen, zegt hij. Dat heeft de Heer gebruikt op mijn bekering. Hij zegt, mijn eerste bezoek was dat ik achterover viel in de dorenstruiken, zegt hij. Ja. Hij zegt, maar weet je wie er ook in die dorenstruiken lag? De Heer Jezus, zegt hij. Hij zegt, daar heb ik de Heer Jezus gevonden in die dorenstruiken. Dat zijn de tegenwoordige kerken gewoon, holen van de duivel. Ja. Het is allemaal business geworden, joh, met een winst- en verliesrekening. En God gaat de kerken voorbij. Ik heb je het pas verteld, hè. Het was een Pakistaanse jongen, was van moslim-christen geworden. Ja. Had een tumor in zijn hoofd. Ja. Zijn vader wou hem vermoorden, want hij was fanatiek moslim. En die jongen die komt daar in de handen van God te vallen, lief hè. Buiten de, dus geen kerken te passen komen, hoor. Geen kerken te passen komen. En die jongen die gaat naar God, die gaat naar God roepen, omdat God naar die jongen roept. Dat is nou zalig worden. Adam, waar zijt gij? Dat is nou zalig worden. Ja, Adam die lag ook in de struiken. Hè? Adam, waar zijt gij? Ja, doet dat vrome pakje maar uit hoor, Adam. Doet dat vrome pakje maar uit hoor. Al die reformatorische bladeren, hij zegt, daar kan ik niks van gebruiken. Uit. Hij zegt, dan ga ik je bekleden met de mantel van de gerechtigheid van Christus. Ja, zo wil ik mijn bruid zien, zegt God. Zo wil ik mijn bruid zien. Zo wil ik de bruid van Christus zien. Met de mantel, bekleed met de mantel der gerechtigheid van Christus. En dan zie ik geen zonde meer in mijn Jacob. En dan zie ik geen overtreding meer in mijn Christus. Want de straf die ons tevreden aanbrengt, die heb ik met mijn zoon verrekend. Die heb ik met mijn zoon verrekend. Die heb ik laten ontkleden. Om u te overkleden. Dat is nou zalig worden, geliefde. Overkleed worden met de gerechtigheid van Christus. Want er is geen andere gerechtigheid. Hoor. Al dat doe je best doen. En al dat in de banen lopen. Hè? Dat is allemaal eigen gerechtigheid. Weet je waar je Gods volk in vindt? In de struiken, onder in de berm. Hè? Half dood. Hè? Ja. Net als Heman. Die kon alleen maar de dood braken. Dat is nou Gods ware volk. Hè? Die kunnen alleen maar de dood braken. Totdat de Heere hun hoofd weer eens oplicht. Hè? Gij heft mijn hoofd omhoog en goed en doet mijn gunsten schouwen. Daar moeten ze het leven van hebben. Daar hebben ze het leven uit. Hè? Maar in zichzelf kunnen ze alleen maar de dood braken. Ja, hier staat er een zo'n doodbrakende. Ja. Maar ik kan er niet over zwijgen. Ik kan niet over hem zwijgen. Nee hoor. Want hij is mijn leven geworden. Tot in eeuwigheid. De Heer Jezus Christus. In hem is alle lof en dank. In hem is alle roem. Hè? Wie daar roemen wil. Roemen. In den Heere. Om Jezus wil. Amen. Lieve heren, gij zijt het alleen. Gij zijt het geheel en niemand anders. En gij doet uw volk uw gunst aanschouwen, heren. Mogen we uw gunst aanschouwen. mogen we in uw gunst leven. Mogen we alle afgoden vaarwel zeggen. Mogen we de wereld een scheidbrief geven. En u een liefdesbrief. Uw eigen woord. Want gij hebt uw woord gegeven. Opdat we daarop zouden steunen en leunen. Opdat we op u, o Heer Jezus Christus, in u al ons heil zouden vinden. In u alle gerechtigheid, alle heiligheid, alle wijsheid. Neem weg wat van ons is, Heer. Kan niet bestaan, kan voor u niet bestaan. Maar gij zijt gekomen in het vlees. Gij zijt in ons vlees binnengetreden. Gij zijt de broederen in alles gelijk geworden. O Heere, wat een zaligheid. Wat een zaligheid. Wat een volle zaligheid. Van nu aan tot in eeuwigheid. Want gij hebt de pers alleen getreden. In ons vlees. En niemand van de volkeren was met u. U zij de eer. Alle heerlijkheid, lof, dank en aanbidding. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. En laten we nog zingen, gemeente, van Psalm 145. Psalm 145 en daarvan het vijfde zangvers. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. Gij ondersteunt hen die voor het onheilswicht wie nederstort, wordt door u opgericht. En wat er verder volgt in dat vijfde zangvers van Psalm 145.
Hey!
eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.